Goedemorgen. Lekker in het zonnetje daar, hè? Gemeenteleden, ik heet u van harte welkom, ook voor onze gasten en voor degenen die later deze dienst beluisteren. In deze dienst gaat voor Axel Rose uit Tilburg. Vaak Schonewille bespeelt het orgel. Ineke Brugging is koster en Wilma Dokters van Leeuwen is lector. En ik ben Janien Amstrager, voormalig diaken. Als goed van de gemeente gaan de bloemen naar Roel Brugging. Volgende week, 1 oktober, is er een ecumenische viering met de kapelgroep. Ik denk in het missiehuis. Ja. Na de dienst nodigen we u en de gasten van harte uit wat na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee in het Redinkjeshuis. We beginnen deze dienst nadat ik de tafelkaarsen heb aangestoken en zingen staande, voor zover dat mogelijk is, het openingslied Psalm 131. Ik wens u namens ons allen een gezegende dienst toe.
Na Votum en Groet zingen wij nog staande het Klein Gloria. Laten wij stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde maakt, die daaraan trouw blijft tot in eeuwigheid en die deze werken van zijn handen nooit loslaat. Genade en vrede, broers en zussen van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Wij verootmoedigen ons aan het begin van deze dienst in gebed en daarna zingen wij lof met lied 117 D, de D van Dirk, en dat doen we 3 keer. Laten wij bidden. God, in de zomer laat u de dauw neerkomen, in de winter de sneeuw. U bent het die de zon opwekt in de vroege morgen, die de dageraad gebiedt. U bent het die de levenden steunt en het leven op aarde lief heeft, die vallenden opvangt, die zieken geneest, die gevangenen bevrijdt en trouw blijft aan hen die zijn ontslapen. Samen komen wij nu voor uw aangezicht. Wie is als u, God? Wie doet daden als u? Wie kan zich met u meten, bron van leven en van dood? Uw heiligen juichen u hier toe. Ze vieren feest in de voorhof van uw tempel. Heer, zegen ons vanmorgen en neem ons aan. In uw genade alleen, door uw Zoon Jezus Christus in de Heilige Geest. Amen. Bij het thema van morgen. Mijn naam is trouwens Axel Rozen, dat werd al gezegd. Predikant geestelijk verzorger in de gehandicaptenzorg. Het is de 2e keer dat ik hier ben. Vorig jaar was ik interim geestelijk verzorger bij Oro. Zodoende ben ik ook een beetje bekend in Deurne. Dat was een interim klus. En nu ben ik opnieuw interim geestelijk verzorger in de gehandicaptenzorg, maar dan in regio Sittard. Iets bij het thema eschatologie. Een moeilijk woord. Ik weet niet of iemand het hier zou kennen. Eschatologie. Daar gaat de dienst vanmorgen over. Het is een theologisch woord. En het betekent de leer van de laatste dingen. En vanmorgen gaat het over het einde der tijden. De laatste dingen. Iemand vroeg in de kerkgeschiedenis, die al druk bezig was met dit thema, de eindtijd, was Augustinus. Hij had het gevoel te leven in de tijd van de laatste dingen. Rome, de stralende stad, het beschaafde lichtpunt der wereld, was in zijn dagen gevallen, overlopen door de barbaren. En niemand wist hoe het ooit nog goed zou kunnen komen met de wereld. Augustinus zette zijn kaarten dus maar op een andere stad, een hemelse stad. Gods stad, die hier met de komst van Jezus al op aarde is neergedaald. Een stad veel beter eigenlijk dan Rome. Een eeuwige stad. Een stad die nooit zou vallen en die niet kan worden binnengevallen door vandalen. Een stad waar bovendien, in tegenstelling tot de toch best wel bloeddorstige Rome, liefde en gerechtigheid heersen. Nou, dit verlangen, dit met één voet al buiten deze wereld staan, in de hemelse, daar gaat het vanmorgen over. Je hoort daar drie bijbelteksten over en de preek is een soort ontspannen aanzet om je gedachten hierover eens wat op gang te helpen. Voordat wij zo gaan horen naar de eerste lezing daarbij, bidden wij om verlichting daarbij door de Heilige Geest. Laten wij bidden. God, help ons de communicatie met U te herstellen. Hef de blokkades op. Open de poorten van ons hart, ons verstand, onze ziel, ons begrip en al onze krachten. Rol de steen van de opening van de bron. Zegen ons met liefde, zoals U ooit Jacob zegende met Rachel en de gemeente met haar opgestane Heer. Help ons deuren van vertrouwen te openen die dichtgingen door teleurstelling en pijn. Heer, zoals de kersenbloemen opengaan in het voorjaar en regenwolken openbreken in het najaar, open ons. Doorstroom ons met uw geest, open onze lippen en onze oren, open ons hart, opdat we uw aanwezigheid in ons midden ervaren, nu wij gevonden willen worden door uw woord. Amen. We gaan horen naar de eerste lezing en zingen daarna van lied 771 de eerste twee coupletten.
De eerste lezing is uit de Hebreeën 13. Jezus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen. Wij doen er goed aan ons te laten sterken door genade, niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tent dienst doen niet mogen eten. De offerdieren, waarvan het bloed door de hoge priester het heiligdom wordt binnengedragen voor het reinigingsoffer, worden buiten het kamp verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Laten wij dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. Wij hebben hier immers geen blijvende stad. Wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Tot zover. We zingen lied 771. De tweede lezing is uit Romeinen 12. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. Dan is de volgende lezing uit Efesiërs 2. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. In hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Tot zover de lezingen. Wij zingen lied 753.
Na de preek klinkt misschien wel wat orgelspel en daarna in ieder geval de resterende coupletten van datzelfde lied. En ik blijf hier beneden staan in verband met de opname, dat is beter. En de preek is in zes hoofdstukjes. Ik zal steeds vertellen waar we zitten. Gemeente van Christus, hoofdstuk 1. Ik heb een petje waar Paris op staat, net gekocht bij een kiosk. Ik heb een Le Monde open liggen naast mijn cappuccino. Maar dat is alleen voor de luxe. Mijn Frans is niet goed genoeg. Het ziet er wel stoer uit. Ik sta vanaf het terrasje naar de Notre Dame. Een paar jaar geleden nog in volle glorie. Voor de brand. Ik sta naar het indrukwekkend oude gebouw. De kathedraal torens. En dan naar de massa's toeristen op het plein ervoor. De verscheidenheid aan types, aan nationaliteiten, leeftijden, etniciteiten. De hele wereld in al zijn kleurtjes en smaakjes staat daar voor die kerk. Ik kijk naar de gelijkvormigheid. Hoe verschillend ook, alle toeristen lijken op elkaar waar ze ook vandaan komen. Hoe kan dat? Ik kijk naar de reisboekjes in de handen van de ouderen, de smartphones in de handen van de jongeren. Ik kijk naar de snelheid, naar de onrust. De meesten zullen in één dag alle highlights van Parijs erdoor willen rammen. Ik niet? Nee. Ikzelf ben een ander soort toerist. Ik ben hier dagenlang en ik heb geen programma. Geen programma is mijn programma. Ik heb alle tijd of geen tijd. Ik weet niet hoe je het moet zeggen. Ik zweef in een tijdloos vacuüm. Ik heb Parijs al lang gezien. Het is een oude stad, wat moet je er verder over zeggen? Ik heb rust. Alleen de begraafplaatsen boeien me nog, waar ik af en toe overheen slenter in de late namiddag. Morgen zal het plots sneeuwen en zal ik ziek worden op Père Lachaise, waar ik onder andere Jim Morrison, Edith Piaf en Chopin groet. Maar dat weet ik vandaag nog niet. Vandaag ben ik gezond. Er lijkt juist de belofte van vroege lente in de lucht te hangen. De mensen genieten ervan. Geen sjaals, jasjes en blousjes open. Ook mijn blouse. Ik zie het geforceerde geduld om 2 uur braaf in een rij te schuifelen richting een oude kerk. Dat zie ik in Nederland op zondagochtend zelden. Bussen met Aziatische toeristen stoppen aan de zijkant van het plein en met honderden extra vullen ze het nog eens extra op. Waarom eigenlijk? Om de architectuur van de kerk, de geschiedenis, de spiritualiteit? Gewoon omdat iedereen nou eenmaal naar deze kerk gaat als je in Parijs bent, dat schijn je te moeten doen. Is het gebouw echt zo bijzonder? Over 2 uur zullen ze zich naar pakweg de Eiffeltoren spoeden, dan naar de Arc de Triomphe, dan naar het Louvre, etc. Hoofdstuk 2. Van Parijs naar Efeze, in Klein-Azië, het huidige Turkije. Het jaar 80 of zoiets. Paulus schrijft in een brief aan christenen in Efeze: wij, opstandingsgelovers, zijn al inwoners van Gods heilige hemelse stad. Daar hebben wij zogezegd een paspoort van gekregen. Een onzichtbaar paspoort, een geestelijk, spiritueel paspoort. We zijn niet langer primair inwoners van deze aarde. Onze nationaliteit is vooral hemels. Ik speel wat met het idee, met het gevoel. Hemelingen hier op aarde. Als een buitenaards wezen hier, incognito. Je lijkt gewoon, je lijkt op alle anderen, gewoon een mens. Maar je bent het niet. Jij bent anders. Jij bent een toerist van gene zijde. Een toerist uit de hemel. Een pelgrim uit de hemelse stad die hier eens naartoe komt, naar de aarde. Een spirituele toerist in mijn aardse relaties, in mijn kerk, in mijn land, in mijn werk, in mijn leven. Ik ben een toeristentoerist. Ik bekijk hen, allemaal, jullie, de aardse mensen van deze aarde. En ze blijven me verbazen. Ik vind ze heel aantrekkelijk en diep afstotelijk tegelijk. Volkomen begrijpelijk, maar ook knettergek. Het is een exotische wereld, een wonderlijke jungle, de aarde. De wereld van de aardlingen, aardse mensen. Misschien dat God zich ook zo voelde toen hij ooit hier eens eventjes op aarde rondliep. Hoofdstuk 3. Nederland is voorlopig bevrijd van duistere machten. Deurne werd bevrijd in september 1944, 79 jaar geleden. Nog veel belangrijker, het is Pasen geweest, Pinksteren geweest. De grote spirituele bevrijding is gebeurd, eens en voor altijd. De strijd is achter de rug. De ultieme bevrijding, de laatste eeuwige bevrijding. Het kan niet meer fout aflopen voor jou of voor de wereld. Zelfs al lijkt het nog wel eens anders en zelfs al draag je misschien zelf de littekens van oorlog en strijd. Maar evangelie betekent, ondanks alle tegenschijn, het is achter de rug. De weg naar de hemel en het paradijs is gebaand. Alle hindernissen daarop zijn weggenomen en alle ketenen zijn van je afgenomen. Die van ziekte, die van zwaarheid, zorgen, van geld, van macht, van werk, van sociale druk, van oordeel, die van de dood, van alles wat in deze wereld normaal gesproken van ultiem belang is. Bedreigende dingen waar je steeds rekening mee moet houden. Voor jou, als het goed is, telt dat allemaal niet meer zo. Jij bent voorbij dat alles. Je voelt die druk niet meer. Maar je bent er nog. Helemaal. Je zit er ook nog middenin. En dat is een gek, dubbel gevoel. Je bent van de aarde en van de hemel. Je bent door de Heilige Geest een vreemdeling geworden in je eigen leven op je eigen aarde. Het is alsof je bent doodgegaan, maar er nog bent. En de mensen zien jou, gewoon jou, werken, rondlopen, boodschappen doen, pensioneren. Maar ze weten het niet. Dat jij al voorbij de laatste dingen bent. Dat jij een inwoner bent van de hemelse stad al en hier alleen nog maar wat op vakantie bent. Dat jij hier eigenlijk alleen nog maar even terug bent. Wat zou je doen als je hier zo nog even kon rondlopen in de jaren die je nog hebt? Zo vrij. Andere dingen, zou je andere dingen gaan zeggen, andere dingen doen? Je loopt rond, je ziet de mensen, hun vermoeidheid, hun pleziertjes, hun lachen en hun huilen, hun successen en hun nederlagen, hun onrust, hun angsten. En het ontroert je. Het is alsof je een ouder bent, een grootouder, oud. En alsof alle mensen kinderen zijn die hun dingen spelen en hun spel zo uiterst serieus nemen. Alsof er nog heel veel van afhangt. Je zou soms iets tegen ze willen zeggen. Iets van, je weet toch wel dat dit allemaal maar spel is. Neem het niet te serieus, hè. Het is allemaal zo voorbij. Het is al voorbij. Maar ze zijn al zo druk. Ze horen al zoveel stemmen op zich inpraten. Dus wie gaat er nou naar jou luisteren? Hoofdstuk 4. Paulus, nog een keertje, deze keer aan de eerste christenen in Rome. Hij zegt: word niet gelijkvormig aan deze wereld, blijf er vreemd aan. Ik heb er zitten denken, deze oproep van Paulus is soms door christenen gebruikt om tegen de wereld te zijn. Wij zijn christenen, wij zijn beter, arrogant, vijandig, soms half of ronduit sectarisch. Wereldvervreemding, wereldverzaking, werd vroeger gezegd. Nou, oké, maar is dat echt zo anders dan? Iedereen is hier al tegen. Iedereen, dat is werelds. Stiekem doe je dan toch gewoon precies wat iedereen hier op aarde al doet. Ben je dan echt zo apart? Past dat bij Jezus en al die moeite die hij deed voor de mensen hier op aarde? Het voelt krampachtig, niet vrij, te boos. Je zit er dan nog middenin. Je bent niet vrij, nog niet. Dan heb je echt nog wat stappen te zetten als je tegen de wereld bent. Jezus op de Paasdag. Heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe vreemd dat voor hem geweest moet zijn om na zijn dood als hemeling nog een dag op aarde rond te lopen. Met dat kapotte, verrezen lichaam. Hij zal veel mensen zijn voorbijgekomen die niet op of omkeken. Gewoon een half kreupele man zagen gaan. De Emmausgangers hadden ook pas na een poosje door dat ze met de opgestane Heer te maken hadden. Er hing geen bord om zijn nek met ik ben de opgestane Heer. Geen aureooltje om zijn hoofd. Hij zag er heel gewoon uit die dag. Hoe vreemd moet het voor Jezus zijn geweest om mensen die dag waar te nemen met hun drukte, hun zorgen, hun stress, hun oppervlakkigheid. Allemaal zo vast in deze aardse dingen van hem. Wat zou de opgestane Jezus denken als hij jou op een willekeurige dag eens voorbij zou lopen? Vandaag, bijvoorbeeld. Zou hij een vrije mens zien? Dat hij dacht, het heeft gewerkt, Pasen en Pinksteren. Of zou hij gewoon een mens zien als alle anderen, vastgekruisigd aan deze wereld? Hoofdstuk 5. Kun je de oproep van Paulus, de oproep om vreemd te blijven aan deze wereld, misschien ook gebruiken om voor te zijn? Voor de wereld. Als een buitenlander die hier juist komt om mee te doen en op te bouwen. Hebben we voorbeelden van toffe vreemden? Inspiratiebronnen om op een positieve manier vreemd en vrij te zijn. Jazeker, denk even mee, ik noem je twee categorieën. De eerste is per ongeluk vreemd. Er zijn mensen die per ongeluk vreemd zijn. Bijvoorbeeld omdat ze hier nieuw zijn. Wie zijn hier nieuw in deze wereld? Wie komen net kijken? Kinderen, baby's. En dat maakt kinderen altijd zo relativerend, zo energiek, zo menselijk. Omdat ze zich nog niet houden aan onze regels, nog niet in onze wurggreep van sociale regels liggen. Gewoon omdat ze deze regels nog niet kennen. En ook de sancties nog niet van je er niet aan houden. Ze zijn nog gewoon zichzelf. Per ongeluk vreemd aan deze wereld. En kinderen zijn vaak veel beter gezelschap dan volwassenen. Ander voorbeeld, mensen uit andere culturen. Migranten die hier per ongeluk onaangepast rondlopen. Zich misschien wel willen aanpassen, maar dat nog niet meteen kunnen natuurlijk. Dat kan heel inspirerend zijn.
Kan ook wel eens tegenvallen. Mooiste voorbeeld, mensen met een verstandelijke beperking. Ik werk, heb ik je al verteld, veel met mensen met een verstandelijke beperking. En dat is een wereld waar de meest vreemde vogels rondlopen, volstrekt onaangepast. Zij worden wel eens engelen genoemd. En misschien is die associatie zo gek nog niet. Hemelingen. Ze hebben een belangrijke functie in deze wereld als wereldvreemde figuren. Er gaat veel troost van hen uit, veel inspiratie. En we moesten ze maar niet te ver wegstoppen, dacht ik. Goed, dat was de eerste categorie. Per ongeluk vreemd. De tweede is opzettelijk vreemd. Als je al een tijdje meeloopt in deze wereld en je hartstikke normaal kan zijn, maar je er vreemd aan bent gaan voelen. Als je de spelregels wel kunt meespelen, maar er te moe voor bent. De druk gewoon niet meer voelt om je aan alle onzin van sociale conventies en etiketten te houden. Dat je daaraan voorbij bent. Dat je het gewoon niet meer kan opbrengen om de show mee te spelen. Wat is er dan nog te doen in deze wereld? Je hoofd schudden over al die conservatieve dwazen met hun serieuze gezichten, die zo vastzitten. Je terugtrekken, niks meer met de wereld te maken willen hebben. Nogmaals, dat zou niet helemaal passen bij de geest van de opgestane Jezus om zo tegen de mensen te zijn. Nee, juist als jij dat gevoel hebt, dat jij los bent, de angst, de druk voorbij, dat jij toe bent aan de laatste dingen, nee, sterker nog, al voorbij de laatste dingen bent, dat jij als een hemelse inwoner bent die hier nog even op aarde moet bivakeren, dan kun je heel veel doen. Dat zou fantastisch zijn als je dat gevoel hebt. Heel veel creatiefs en authentieks. Dan zou jij een soort joker zijn, een wildcard in dit aardse drama. Dat is goud waard. En stel je de mogelijkheden voor. Wat kun je dan doen? Nou ja, dat zal vanzelf wel blijken, als je dan werkelijk zo vrij bent. Ik wil je één laatste beeld schetsen om je gedachten wat op gang te krijgen. En daarna houden we ermee op. Het beeld van de clown. Een goede clown is een tragicomische figuur. Iemand die juist het lijden en de dwaasheid ziet, maar ook de kracht heeft om de mensen dan te laten lachen om zichzelf, om hun lijden, hun ernst en de dingen die hun zo angstvallig binden. Een clown troost je als hij met je spot. Een clown is stiekem slimmer dan zijn publiek, maar hij heeft er geen moeite mee zichzelf voor schut te zetten, zichzelf als de domste voor te doen. Stiekem lacht het publiek om zichzelf als het om een clown lacht, want de clown hangt het publiek een spiegel voor. Dit zijn jullie, zegt een clown eigenlijk. Lachen om jezelf, lachen om de dingen, om de benauwende dingen, dat is een enorme opluchting en bevrijding. En in veel samenlevingen zijn clowns een van de weinigen die ook openlijk spotten met de machthebbers. Niemand neemt ze toch serieus. Je hoeft trouwens niet te denken aan iemand met schmink en een rode neus die van ballonnen hondjes vouwt. Misschien zijn veel clowns incognito. Misschien hebben we er wel een paar onder ons zitten vandaag. Ik werk nu in Sittard, zei ik al. Je kunt denken aan clowns als Toon Hermans, die altijd nadrukkelijk van zichzelf zei: ik ben geen cabaretier, ik ben een clown. Terwijl je het van de buitenkant niet zag. Of aan Bob Dylan, die zich tijdens optredens vaak schminkte als een clown en iets heel nieuws in deze wereld deed. Denk aan de dorpsclowns van de Joodse schilder Marc Chagall. Aan de film La Vita è Bella. Weet je wel? Een Joodse vader die voor zijn zoontje de clown uithangt in Auschwitz om hem toch te laten lachen. Het is maar één voorbeeld, de clown, van hoe je als wereldvreemde iets voor de wereld kan betekenen. En ook Jezus is wel eens afgebeeld als clown. En dat lijkt me terecht. Nog een paar regels tot slot, hoofdstuk 6. Gemeente, het is allemaal al tot een einde gekomen. De wereld weet dat nog niet en gaat nog door, maar het is zo. En dat wij dit weten, dat maakt ons kerk. Dat is het enige verschil met de wereld. Dat wij dit hebben gehoord en dat we het geloven. Het is niet zo alsof we beter zijn of zo. En als jij nu door de geest begint te voelen dat je werkelijk voorbij de laatste druk bent, je moet het niet faken natuurlijk, het moet echt zo zijn, loop hier dan rond als een hemelse toerist. Als iemand die helemaal vrij is en alleen nog even terug is. En kijk of je juist dan verrassend kan gaan bijdragen. En misschien ga je dan ook de andere hemelse toeristen ontdekken. De andere heilige vreemden. Want je bent niet alleen, je hoort bij een gemeente. En misschien op een dag loop je zelfs hem tegen het lijf. De opgestane Heer van hemel en aarde. De heilige koning van de hemelse stad, die hier nog altijd af en toe wel eens rondloopt, misschien zelfs wel in Deurne, als een bijna onzichtbare vreemdeling. Halleluja, amen. Wij zeggen dank en doen voorbeden. Na het stilgebed bidden we samen een Onze Vader. Er is ook voorbeden aangevraagd. Er staat vandaag is het bevrijdingsdag in Deurne. Er werd al even aan gerefereerd. Met droevige, maar ook fijne herinneringen. Daarnaast wordt op deze zondag traditiegetrouw hier stilgestaan bij het feit dat knilsoldaten, hoeveel jaar geleden is dat nu? Moeilijk. Ook bijna 80 jaar, iets in die buurt, terugkwamen naar de onafhankelijkheid van Indonesië, vaak met behoorlijke littekens en trauma's. Dus daar iets korter, maar ergens in die buurt zit het, ja. Dus laten wij bidden. Gezegend bent u, God, onze Heer en Koning van heel de aarde. We danken dat u een rots bent en een vaste burcht in ons leven, maar ook licht en zacht. We danken u voor onze levens die in uw hand zijn, voor alle zielen aan u toevertrouwd. Elke dag weer omringt u ons met woorden, met wonderen en tekenen. Overdag en in de nacht loopt u met ons op, Heer, en onze hoop is op u gevestigd. Alle volkeren op aarde zullen u op een dag zegenen. Elke ziel zal dan uw naam willen noemen, God die ons helpt en redt. We denken aan deze gemeente in Deurne, God, aan haar droom, aan haar verdriet, en troost allen die dat vandaag bijzonder nodig hebben. We denken vandaag aan wie in duisternis leven, voor wie de dag een nacht is geworden. We denken aan diegenen die terugkwamen uit Indonesië met blijvende littekens. Dat uw licht hen tegemoet komt en dat ze zich daarop oriënteren. We denken aan deze aarde die zo vaak de macht van de sterkste viert, waar bedriegers en leugenaars hun grote triomfen beleven. Red hen, God, van zichzelf. We denken aan de armen, we denken aan eenzamen, aan zieken, aan wie nog in oorlog leven, we weten uit het verleden hoe dat is geweest. Bevrijd ons allemaal, dat uw aanwezigheid openbreekt, wie alleen nog maar hard kunnen zijn. Wees met uzelf, God, in de hemel en op de aarde. Uw bevrijdende zaak met ons die u begonnen bent en afmaken zou. Hoe lang nog, Heer? Als wij stil zijn, kunt u aan het woord komen. En als de stilte woorden kon fluisteren, dan waren het misschien wel die woorden die uw zoon ons heeft leren bidden. Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood. Niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Wij gaan luisteren naar een toelichting bij de collecte. En dan kan ik ook al vertellen dat ons slotlied strakjes is, lied 913, en daarvan couplet 1 en 4.
De eerste collecte is zoals gewoonlijk voor de kerk. De tweede collecte is voor de diaconie. De uitgangscollecte is voor de Vredesweek. Zoals u ziet, ik draag de witte anjer van de veteranen. Wij herdenken de veteranen van nu. We denken herdenken van de helden van toen. Mijn vader, mijn zoon die in Joegoslavië heeft gestreden. Van harte aanbevolen. Dank u wel.
Gemeente, ga dan weg, de kerk uit, de wereld in, want daar is waar het zal gebeuren. De kerk is maar een tijdelijk hulpmiddel bij de wereld. Doe dat met zegen. De Heer zegen je en hij beschermt je, dat hij je draagt op adelaarsvleugels en zijn gelaat altijd over jouw leven doet schijnen. Ja, de Heer verheffe zijn gelaat over jou en hij geeft je zijn vrede.